Ja, ik ben erg blij dat in Afrika de diensten 4,5 uur duren. En dat we dus nog even door kunnen gaan. Maar nu moet ik om 10:45 moeten we al gaan zingen. Dus nu weet ik het ook niet meer hoe het moet. In het jaar 2014 zijn we diverse keren geconfronteerd met de dood. Zo stierf er een broeder in het rusthuis toen we op verlof waren. Het raakte ons diep dat we hem niet hebben kunnen begraven. We hebben daarom in een dienst op zondag aandacht aan hem besteed. Anderen in ons midden realiseerden zich dat ze alleen staan in het geloof en dat hun partner bij het overlijden in moeilijkheden zal komen indien ze geen afspraken gemaakt hebben. Daarom lijkt het ons goed om na te denken over alles wat met de dood te maken heeft. Hoe gaan we als christenen daarmee om? Handelen we bij de dieptepunten van ons leven anders dan de mensen die Christus niet kennen? We weten immers dat de dood is overwonnen. Daarom nemen we als uitgangspunt voor deze pastorale brief deze heerlijke waarheid. Jezus is opgestaan en leeft en wij zullen met hem leven. Dus we hebben als oudste samen een pastorale brief geschreven weer. Dat is de vierde, er zullen er ongetwijfeld meer volgen. Bewaar die, lees die, herlees die. En deze, het is een vrij uitgebreide. En we willen alle aspecten zo rondom het sterven van christenen en rouwverwerking hebben we daarin wat op een rijtje gezet. Dus neem er straks een mee. U mocht er ook, u mocht die verspreiden overal waar u dat wilt. Goed, en volgende week hebben we natuurlijk een speciale dienst, want dan hebben we aanstellen van diaken. En ik hoop dat u daar geweldig in verheugt, dat we leidersteam mogen uitbreiden. En dat het ook in de generaties verder gaat, want dat is natuurlijk fantastisch. Dus volgende week komt dan biddend en zegenend naar de dienst toe. Nu nog een mededeling en dat is dat Ronnie en Karin, waar zijn die? Ja, die zijn, waar is Karin? Hè? Waar is die? Naar het toilet. Ah, dit, hier, breng maar even bij haar. Gaat niet, ja. Kijk, dit is toiletpapier hier, ja. Zo. Maar ik heb ze nodig, dus ze moeten wachten dan. Gaat ze eens halen? Dat is voor het eerst in je leven dat je je vrouw van het toilet haalt. Ja, adresse, ja. Ja. Nu, die zijn voor het laatst in de dienst. Ze gaan dus terug naar Borneo. En nou, blijf maar staan, want je moet wat doen voor me. Ronnie, jij moet naar die kant lopen en er ligt daar in kranten gehuld een pakje op die kist daar. En Karin aan die kant, daar ligt ook een pakje. En dan komt ge met grote vreugde naar mij toe. Mag niet uitpakken nog, hè? En dan ga ik je interviewen. Ik moest even kijken of je de goeie hebt, hè? Want anders loopt het helemaal uit de hand, hè? Ja, dat is de goeie, ja. Ja. Ronnie, als jij dat eerste wil uitpakken. Voorzichtig, hè, want je kan je handen eraan zeer doen. Ja. En nu gaan we de microfoon aanzetten. Deze doet het, ja. Ja. En nu moet je erin kijken en beschrijven wat je ziet, ja. Een beetje meer praten, hè? Niet zo. Wat zie je allemaal? Ja. Je ziet ja.
Ik zie mezelf.
Je ziet jezelf, ja. En zie je nog wat op de achtergrond ook, of zo?
Ja, ik zie een muur en zo.
Een muur, ja. Oké, okay, ja. Goed. Mooi, hè? En pak jij het eens uit? Dat moet je niet zo op de grond gooien, hè, Ronnie, want dat mag een Borneo ook niet, hè. Hey. Dat mag niet, hè. Geef mij het papier, maar ja. En beschrijf eens wat jij ziet, voor je houden en dan kijken, ja. Heel wazig, ja, het is een beetje...
Ja.
Oh ja, hoe? Ja, ja. Dat is goed, ja. Maar je ziet wat je... Beschrijf wat je ziet, hè? De gemeente, maar dat is de... Ja. En wat zie je niet? Wat je man wel zag? Ja, je ziet zelf niet, hè? Ja. Is wat, hè? Ja. Zou je in de spiegel willen kijken?
Nee.
Nee? Nee. Ja.
Oh.
Ja. Nee. Maar dat is daarom dat ik jou dit gaf, hè? Ja. Oké. Okay. Dank u wel, hè. Mag gaan zitten nu, hè. Dat was het, ja. Geweldig, dank u. Ja, ja. Oké, okay, we gaan lezen uit Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 22. Daar staat, door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente. Dus door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente. En we lezen dat gedeelte in Genesis 50 even. Genesis 50, vers 22. En Jozef bleef in Egypte wonen, hij en zijn vaders huis, en Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim het derde geslacht, ook de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, werden op Jozef knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ga sterven. God zal zeker naar u omzien. En u uit het land voeren naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, God zal zeker naar u omzien. Dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. En Jozef stierf 110 jaar oud. En men balsterde hem en hij werd in een kist gelegd in Egypte. Vader, wij bidden u dat deze momenten van nadenken over uw woord heel krachtig zullen zijn. En ons leven voor dit nieuwe jaar diep zal beïnvloeden. Daar bidden wij u voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, Ronnie en Karien, ik geef deze toespraak eigenlijk echt voor jullie. En jullie hebben ook veel meegemaakt dat afgelopen jaar. De reden dat je hier bent is ook ja, het verlies van een van je ouders. En ja, dus dit is echt voor jullie. Jozef is dus aan het einde van zijn leven. Hij roept zijn broers bij hem en zegt, ik ga sterven. Het boek Genesis is een wonderlijk boek met een geweldig contrast. In het begin de schepping en een prachtige tuin en op de zesde dag schept God de mens naar zijn beeld. En het boek eindigt met een lijk en mensen daar rondomheen helemaal ontredderd. Er is natuurlijk geweldig veel gebeurd tussen dat begin en het einde. En dat is natuurlijk ja, ons leven. De zondeval is gekomen en alles is vernietigd. En aan het eind van het boek Genesis is er een lijk. En een lijk van een persoon die grandioos is, onvoorstelbaar is. Jozef. We hebben net in het oude jaar nog de film bekeken van Jozef. En ja, dan zit je te wenen, te wenen, te wenen. Wat een onvoorstelbare vreugde is die, heeft die persoon gebracht in deze wereld. En als eerste van al zijn broers, die hem naar Egypte hebben verkocht, sterft hij. Misschien heeft hij wel veel geleden en is ja, het voor hem zwaarder geweest dan voor zijn broers. Maar in ieder geval, hij sterft het eerst. Hij is een van de jongste. Zijn broer Benjamin is nog jonger, maar hij sterft. En dan roept hij zijn broers bij elkaar. En dan heeft hij de keuze of een spiegel aan hen te geven of een venster. Jozef heeft de keuze om aan de broers een spiegel te tonen en te vragen, kijk daar eens in. Of hij heeft de keuze om een venster te geven en heeft gezegd, kijk daar eens door. En Jozef kiest voor een venster, een magistraal venster. En wij als christenen, wij gaan het nieuwe jaar in en jullie gaan weer de zending in en deze boodschap geef ik je mee. Dit jaar kijken we door een venster. Als je in een spiegel kijkt, zie je wat achter je ligt en zie je jezelf. En naar jezelf kijken is ongelooflijk vermoeiend. Want je ziet elk pukkeltje in het laatst, elke meevreter die in je neus zit. Maar als je door een venster kijkt, zie je een vergezicht. Zie je wat in de toekomst ligt. Zie je iets magistraals. En Jozef, hij had veel redenen om een spiegel aan hun voor te houden. Ik heb daar veel over nagedacht deze week. Wat zou ik doen met mijn broers als die dit mij hadden gelapt? Jozef had de reden gezegd, jullie hebben mij jaren geleden, toen ik 17 was, van mijn vader losgerukt. Maar lekker heb jullie plannen zijn niet gelukt. En ik heb het gemaakt. Ik ben onderkoning geworden. Jullie hebben je leven aan mij te danken. En ze hadden gebogen en ze hadden in elkaar gekrimpt. En ze hadden gezegd, wat hij zegt is waar. En Jozef had ze een spiegel voor kunnen houden. En in die spiegel had hij ze de boodschap meegegeven dat ze waardeloze mensen waren. Die niet in staat waren om iets te betekenen voor de wereld. En hij had kunnen tonen, ik heb de wereld gered. Ik heb Egypte gered, ik heb jullie leven gered. Maar Jozef wist meer. Jozef kende God. Wij kennen God ook. Jozef kende wie de auteur was van heel dit magistrale plan. En Jozef aan het einde van het boek Genesis, waarin hij in de kist gelegd wordt, als dode, opent het boek Genesis naar het boek Exodus. En het boek Exodus is de bevrijding van Israël. Die eeuwig zal duren. En Jozef is een man die de spiegel heeft opzij gezet. En het venster heeft getoond. Nou, laten we eens kijken wat hij doet. Hij zegt tegen zijn broers, God zal zeker naar u omzien. God zal zeker naar u omzien. Waar haalt hij dat toch vandaan? Hoe weet hij dat zo? Nou, we kennen Jozef als de man die droomde. Hij kreeg twee dromen, een van de sterren en een van de graanschoven. De sterren die voor hem buigden, de grote ster, de graanschoven die buigden voor die ene grote graanschoof die hij was. En die dromen zijn uitgekomen. Door diepe lijden heen. God heeft zijn dromen waargemaakt. Maar over deze zin lezen we niets in de Bijbel dat God dit aan Jozef heeft geopenbaard. God is niet speciaal bij hem gekomen en hij heeft niet gezegd, Jozef, ik wil hebben dat je op je sterfbed je broers bij je roept en dan zegt tegen ze in mijn naam dat ik naar hun zal omzien. Nee. Jozef wist dat van zijn vader, van Jacob. En Jacob wist dat van Isaac. En het is geopenbaard aan Abraham. In Genesis hoofdstuk 15, dan lezen we dat God een verbond sluit met Abraham en dan zegt God dit. En hij zeide tot Abraham, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat de hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen en dat zij hun zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. En Jozef kende de schriften. Had geen speciale openbaring. Wel als het ging om zijn koning zijn in Egypte. Daar had hij twee dromen voor gehad. Dat was aan niemand anders geopenbaard dan aan Jozef alleen. Maar dit over het volk was geopenbaard aan Abraham. En Jozef was een man van de schriften. Die hield van de Bijbel. Hou je ervan? Hou je van dit woord? Dit is magistraal. Dit woord is magistraal. Zo Jozef op zijn sterfbed zegt, God zal zeker, absoluut zeker, naar jullie omzien. Dit zijn woorden die door de hele Bijbel magistraal naar voren komen. Ik wil je een lijn geven. Ten eerste, toen Sara 90 jaar was, dan staat er in Genesis 21, vers 1, staat er, en God zag om naar Sara, en ze werd zwanger, van Isaac. Wauw, magistraal, mooi. En als we dan kijken naar de uittocht van Egypte in Exodus hoofdstuk 4. En daar staat dat Mozes naar het volk gaat, de oudste van Israël bij elkaar roept. En daar zegt wat God hem heeft geopenbaard. En dan staat er dit. Dan staat er en het volk hoorde dat God naar hun omzag en bogen zich neer voor de Heere God. Hij heeft naar hen omgezien. En dan in Exodus 13 lezen we dat als ze dan uittrekken uit Egypte, dan staat er dan, en zij nemen de kist van Jozef mee, die gezegd heeft, God zal zeker naar u omzien. Wat mooi. En in het verhaal van Rut, dat enorme mooie verhaal in de Bijbel, na Richteren in de chaos van het boek Richteren, dan is daar een hongersnood en daar lezen we dat dat Naomi met haar gezin, Elimelech, Naomi en dan de Mahlon en Chilion naar Bethlehem trekken. Daar verliest Naomi alles en dan staat er dit. Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op een keerde uit het veld van Moab terug. Want zij had in het veld van Moab vernomen dat de Heere naar zijn volk omgezien had. Wat mooi. God heeft omgezien. God ziet om. En als God omziet, dan wordt het fantastisch. En dan het mooiste, het hoogtepunt van al deze teksten lezen we in Lucas. Waar Zacharias zijn stem terugkrijgt. Terwijl Johannes de Doper geboren is. En dan zegt hij dat God aan zijn volk kennis geeft van heil in de vergeving van zonde. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God. Waarmede de opgang uit de hogen naar ons zal omzien. Daar heb je hem, omzien. En Jozef zag dat reeds. Jozef wist dat dat de rode lijn zal zijn door heel de geschiedenis heen. Hij wist dat God zal omzien naar zijn volk. Dat is fantastisch. Hij gaat sterven. En wat een verdriet moet dat sterven geweest zijn. Als je denkt, zo'n magistrale man, die is toch echt onmisbaar. Een man als Jozef. En daar ligt hij dan. En dan zegt hij, ik ga sterven. En geen spiegel, hè. Wij gaan niet met een spiegel 2015 in, hè. Wij gaan met een venster 2015 in. We gaan in een venster en we gaan kijken, we hebben doelen. En we weten dat God naar ons zal omzien. En dat God zal u uit dit land voeren naar dat land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Nou, Jozef had alle redenen om een piramide te laten bouwen. Een mausoleum in Egypte. Hij had grote naam gemaakt daar. En u weet dat er grote piramides zijn van de farao's. En Jozef had zo'n grote piramide gekregen. Maar Jozef zei, nee, wil ik niet. Ik wil niet in de spiegel kijken. Ik wil niet mijzelf zien. Ik wil niet bij het sterven de schijnwerpers op mijzelf doen. Ik ben een product van Gods genade. En de broers mogen geen enkele idee hebben dat zij mij schade hebben gebracht. Maar ze mogen enkel één ding weten. En dat is dat al hun daden die zij hebben gedaan, die staan in Gods hand, in het grote teken van dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor diegenen die God lief hebben. Zo, sta op, heb je gefaald in 2014. Zwem in Gods genade in 2015. En houd een venster voor je. Doe het venster wijd open en zie ver weg, zoals Jozef dit deed. En Jozef stierf, 110 jaar oud, en men balsemde hem en hij werd in een kist gelegd. Hij werd niet in een piramide gelegd. Hij werd niet in een of ander mausoleum gelegd. Er werd geen groot gebouw rondom zijn lijk gelegd. Want, zei hij, moet je niet doen, want mijn graf is een teken van hoop. Mijn graf zal een teken zijn voor Israël dat God eens zal omzien. Ik geef bevel dat u mijn gebeente meeneemt naar Canaan. Hij wilde niet zoals zijn vader direct in Canaan begraven worden, want Jozef had ontzettend veel betekend voor Egypte. En hij was vol liefde voor het volk van Egypte, dat hij had leren kennen en dat hij gevoed heeft. En hij wilde ook in Egypte zijn, maar zijn graf is een bijzonder graf geweest. Genesis eindigt met een graf, maar een graf van hoop. Er is hoop, want bij dat graf, daar zien we niet een spiegel waarin we Jozef zien, maar bij dat graf zien we een venster waarin Gods belofte getoond wordt. Nou, laat mij heel duidelijk zijn. Als je als christen te maken heeft met graven, van het graf is niets en niets en geen troost te verwachten. Je kan elke dag naar het graf gaan, je kan elk uur naar het graf gaan, maar daar is geen troost te verwachten. Van Jozef is geen troost te verwachten. Nee, niks. Daarom is het dwaas om daar monumenten rond te maken. Maar waar is troost van te verwachten? Van de woorden die Jozef sprak. vlak voor zijn sterven. God zal zeker naar uw omzien. Daar heb je troost van te verwachten. Het is God alleen die verder gaat in 2015. En niets van daden van ons kan daaraan toedoen. Als zijn zegen daar niet op rust. Zo Jozef, die zegt ook, weet je, je moet mijn graf maken tot een teken van hoop. Een teken van hoop. Ga met je kinderen en met je gezin naar mijn graf toe, maar beween mij niet. Maar zeg tegen je kinderen wat ik aan jullie heb gezegd. Dat dit graf eens zal opengaan. En dat jullie na, overeenkomstig de belofte aan Abraham, na 4 generaties naar Kanaan zullen gaan. En dit graf zal opengaan, want God heeft gesproken. God heeft gesproken. Gods woord is de waarheid. God heeft gesproken. Ja. Nou, we maken turbulente tijden mee aan het begin van 2015. De wereld is in shock. Nu zijn er waarschijnlijk al 1 miljoen mensen in Parijs. Alle wereldleiders zijn daar. En daar heeft u geen enkele troost van te verwachten. Dat is allemaal politiek. Netanyahu is daar. Ook Palestijnse president is daar. Ze zijn er allemaal. Maar verwacht daar niets van. Dat is politiek. Dat is berekening. Dat zijn adviseurs die zeggen, je moet gaan. Want als je niet gaat, zal ons dat nadelig zijn. Maar Jozef niet. Jozef zegt, leg maar in de kist. Leg me maar in een tijdelijk graf. God heeft gesproken aan mijn vader Abraham. Dat het 4e geslacht zal weggaan. En mijn graf wordt een teken van hoop. Kom elk jaar naar mijn graf met je kinderen. En predik ze het. Zeg niet, deze Jozef heeft geweldige dingen gedaan. Want Jozef heeft geen geweldige dingen gedaan. God heeft dat gedaan. En God gaat verder met zijn belofte. Nou, dat is prachtig, ja, niet waar, dat we dat mogen kennen. Zo'n venster, zo Ronnie en Karien. Als je 2014 achter je laat en daarin verdriet ligt, als je je kinderen achter je laat en misschien ook wel verdriet hebt. En dat je dan naar Borneo gaat en daarin, ja, in een mensenwereld komt met allerlei moeilijke dingen van allerlei nationaliteiten en allerlei ideeën. Kinderen die heel diep getraumatiseerd zijn vaak. Dit is je boodschap, de venster. Op Gods belofte staan wij. En al moeten we door lijden heen, we houden deze belofte vast. Al moeten we door sterven heen, deze belofte, die alleen kan ons troosten. God zal zeker naar u omzien. Nou, het is tijd om ons voor te bereiden op het lied met onze zuster. Want dan zit ze daar straks alleen te zingen. En dan is heel Herentaals in rep en roer van het gezang. En begrijpt niemand dat. Dus we gaan nu zingen over die duizenden zegeningen die we hebben. En houd in gedachten dat het venster en... De broeder die mij dat glas heb gegeven, heb dan een mat glas gegeven. Dat, ja, dus, dat is een beetje wazig zien, maar het is helder glas. Dat we hebben. Want de beloften van God zijn ja en amen in Christus Jezus. Die is gestorven, hij is begraven, hij is opgewekt. Jozef, zijn graf, is een voorbode van de opstanding uit de doden van de Heer Jezus. Zo 10.000 redenen. Laat het ons zingen. Waar is Gert? Ja.